Goedemorgen.
Goedemorgen.
Naar aanleiding van de Hartsoetra, daar komt één woord in voor op het einde. En wij vertalen dat altijd als wij dat zingen met Louise. Kun je mij even dat kussen wat achter op mijn stoel geeft? Want ik heb te veel last van mijn zenuwontsteking in mijn knie. Dus voordat ik van mijn stokje val van de pijn.
Ja. Kom je erin op spelen?
Nee, dankjewel. En een glas bij me. Ja, dan komt het woord dat uit het hart komt, zingen wij. Maar meestal wordt het vertaald met mantra. En mantra heeft een beetje dubbelzinnige betekenis. Dat is iets magisch, iets wat je uitspreekt en toch kracht heeft en zo. Maar ik wou er toch iets meer over vertellen. Vooral om... het is eigenlijk begonnen toen ik in het klooster was van de Koreaanse zenmeester Sungsan, Sansunim. En we hadden daar wel eens wat informele gesprekken met een aantal mensen. En hij kon dan ook veel grappen maken en gek doen. Maar ze vroegen een keer aan hem hoe over de meditatie en over permanente aandacht. En dat het eigenlijk niet gaat om dat halve uurtje dat we zitten in de mediteren of tijdens een retraite, maar er moet iets zijn wat je de hele dag wakker houdt. En hoe hij dat dan deed, of hij dan zoals Thich Nhat Hanh, dat weet ik, bij elke stap zo telde, 1, 2, 3, 4, inademen, uitademen, breathing in, breathing out, I am free, en dat soort dingen. En andere, nee, zei hij, nooit. En toen zei hij erbij, ik gebruik een mantra. Een mantra, en u doet toch vooral zijn, ja, zei hij, maar ik gebruik toch altijd, door het hele dag heen gebruik ik permanent een mantra. Als ik in een meditatie zit, mediteer ik. Dat is waar. En dat leerde hij dan ook zo, dan ben je alleen bij je adem, en alleen bij je tellen, en meer niet, ook niet bij de koan. Die doe je vooraf, als je die al krijgt, dan herhaal je die één keer, twee keer, je onmogelijke vraag, hoe dan ook. En dan laat je die los en dan zit je aan de ademen. Maar, zegt hij, door de dag heen gebruik ik permanent de hele dag door het mantra. Hij heeft niet verteld wat. Ze vroegen het, welke mantra? Dan zegt hij, dat is iets van mij. Maar u moet uw mantra maar uitzoeken. Maar ik raad het u aan, een mantra te gebruiken. En dat was toch erg indrukwekkend. Het is een beetje, je verwacht dat niet, maar ik heb hetzelfde ooit gehoord van mijn Chinese chanmeester Te Ching, maar voor hem, hij vertelde het wel, voor hem was dat Namo Kwan Tse Im Posat. Hij had een grote waardering, grote vereering voor Kuan Yin, dus eer aan Kuan Yin, de Bodhisattva, Namo Kwan Tse Im Posat, of Namo Tatsa Tapai, zij van het grote mededogen. Ja. Dus dat bestaat. En het bestond zeker in China en ook in Korea, waar Zen als echte school, boeddhistische school, minder dan in Japan afgescheiden was van andere richtingen. Zuivere land en Zen ging in China hand in hand. Een heel mooi voorbeeld daarvan is, dat weet u misschien, die hele oude zenmeester Xu Yun, die 110 of 111 geworden is, of nog ouder, ik weet het eigenlijk niet. En als ze hem vroegen en uitnodigden naar een klooster, was het eerste wat hij vroeg, wat zijn jullie? Wij doen zen. Oh, Soto zen, het zou toe, of doen jullie de Kung An zen? Wij doen het zou toe. Oké, dan doen we geen koan, we zitten alleen in stilte. We doen het zoals jullie. En kwam er een klooster waar men koan deed, dan werkte hij met koan. Maar hij kwam ook in kloosters waar helemaal niet gemediteerd werd, alleen sutra's, alleen de zuivere landrichting, alleen. En dan vroeg hij, wat doen we? Oké, dat doen wij alleen. Namo Mitofo. Alleen Namo Mitofo, Namo Kwanse Imposat. Dat was een soort openheid. Hij drong niks op. Voor hem was het gelijkwaardig. En hij heeft ook steeds, het is ook gepubliceerd, in lezingen benadrukt, laten we nooit één richting stellen boven de andere. Het ene is beter dan het andere. Dus allebei. En dan terug over die mantra en dat schietgebed. En wat ik daarvan leerde van Sansounim, dat hij dat nooit vertelde. Hij vertelde overigens wel wat zijn eigen leraar deed. Kobun heette hij, geloof ik. En hij zei, en hij heeft het ook een keer, hij zei dat is een koan die in Korea veel gebruikt werd. Hij noemde toen een naam, ik weet niet meer wie, van een hele oude, beroemde Koreaanse zenmeester die zwerver geworden was en eigenlijk helemaal niet opviel zo tussen de mensen. Hij bedelde, hij zwierf, hij was gewoon gekleed. Maar hij liep altijd met een klein belletje zo en zijn mantra was altijd door der an. Grote, der is hetzelfde als in China, dai, groot. En an is vrede. Dat kent u ook van het plein van de hemelse vrede, Tian An Min plein. Hè? An is vrede. Dus niks anders dan met dat belletje. En dan zong hij zo, der an. En voor de rest leidde hij een leven waarvan iedereen vond, dat is niet een echt monniksleven. En daar trok hij zich niks van aan. Wat hij ook deed, hoe hij ook verder ging. Het was altijd herhalen, zijn hele leven lang, hij is oud geworden, hemelse vrede. Of laten we zeggen, in onze woorden, dat er vrede mag zijn in ons hart en dat er vrede mag zijn in de wereld. Zoals dat in de Joodse traditie is, shalom. En voor mij persoonlijk is dat ook toen iets geworden waarvan ik dacht, ja, dat is wat mij ook raakt. Dus ik doe dat ook. Ik loop niet de hele dag te mediteren. Ik heb daar 's morgens en 's avonds mijn tijd voor. En op de sessions en zo en de zenavonden. En wat ik ook wel geleerd heb van Teaching. Als je iets gaat doen, wat dan ook, ga eerst 1 minuut stilzitten. 1 minuut, hè, 1 minute zen. En zit even 1 minuut, niet langer, in meditatie. Dat helpt. Als je gaat typen achter de computer, gaat lezen of wat dan ook, ga eerst even 1 minuut zo zitten. Ik doe het nog altijd als ik afwas. Ik heb tegenwoordig iemand in huis die voor mij afwast, maar ik heb het heel lang dus zelf gedaan. En het eerste wat ik dan is even maar rusten en voor mezelf herhalen, even van in die stilte. 1 minuut. Het hoeft er niet eens op te vallen. Dat is ook iets wat Te Ching ons leerde. Hij zei, je hoeft er niet zo uitgebreid, dat iedereen zegt, wat staat hij nou te doen? Stil voor het aanrecht. Doe maar gewoon, pak maar iets en zo. Maar intussen, je was niet af. Je legt voorzichtig iets neer, je loopt een beetje rond. Maar 1 minuut blijf je alleen maar in meditatie. Blijf je in meditatie. Het liefst zo onopvallend mogelijk. Dat doe ik ook. En voor de rest is er iets wat mij heel erg raakt in, ja, mantra, of zoals wij dat vroeger toch noemen, een schietgebed. Dat was, ik weet niet, de mensen met een oude katholieke traditie kennen waarschijnlijk het woord schietgebed. Ja? Ja. Nou, dat is, ik heb dat allereerst geleerd, als kind al, huis al, maar vooral in de orthodoxe kerk, toen ik daar bezig naar werd, en dat heb ik ook altijd, ook tot nu toe dat ik dat doe, dat is, Preesvataya Bokoroditis Pasinos, allerheiligste godsmoeder, letterlijk is het godbarende, dat vind ik nog mooier. Godbarende, red ons. Dat is ook een mantra, dat is ook een gebed, dat is kort. Net als in China, Namo Kwanse Imposat, of Namo Omitofo. En een ander, die ik steeds herhaal, en die voor mij misschien het meest belangrijk is, maar dit is dus heel persoonlijk, dat is wat ik ook dus, ook als ik wandel of fietsel, open mijn hart. Open mijn hart. Want dat is natuurlijk nooit open. Het is op een kiertje open, bij iedereen. Dat is een beetje open. En dat is al een groot wonder dat het een beetje open is. Maar er is een diep verlangen dat het helemaal open gaat. En dat is hetzelfde als een diep verlangen dat er grenzeloze vrede is. Of grenzeloze bevrijding. En eigenlijk is het hetzelfde als de eerste gelofte of alle vier de geloften. Het is iets grenzeloos. Hè? Het is in wezen iets grenzeloos. Maar dan kun je niet allemaal al die woorden die ik nu zeg samenvatten op elke ademhaling. Dus dat blijft open in mijn hart. Maar het is iets wat voor mij een grote steun is. Ook omdat we nogmaals altijd weten dat ons hart niet altijd open is. Heel vaak niet. En dat we heel veel dingen niet zien. En dat het verlangen is om het te zien. Een verlangen om open te zijn. En niet alleen voor onszelf, maar voor alles. En soms wissel ik dat ook af met open ons hart. Dat maakt het minder op mij persoonlijk. Open ons hart. Ik heb daar ook iets over geleerd van een orthodox theoloog, die ik al eens genoemd heb in Frankrijk, Russisch-orthodox, maar het is een echte Fransman. Hij is een halve leven atheïst geweest, toen is hij orthodox geworden, maar op een bijzonder open manier. Ik heb hem ooit gesproken. Ik heb hem wel eens Olivier Cumont. Ik heb van hem mijn eerste koan opgekregen, want ik wist helemaal geen raad toen in die tijd met het christendom. Dus het was maar zo'n beetje zo. Ik kwam daar echt ook wel een beetje uit nood in Parijs bij hem, via via. En hij heeft mij uitgelegd dat alles wat in de christelijke traditie dogma is, niet iets is van dit moet je geloven, maar hier sta je voor een muur. Dat was voor mij nieuw. Hij zei, Jezus van Nazareth is God, maar hij is ook mens. Hij is onsterfelijk en hij is sterfelijk. En elk dogma is om te voorkomen wat de neiging was, dat we één ding interpreteren van iets van het geloof wat we kunnen begrijpen. Ha, dat begrijp ik, dan heb ik er nou vast. Nee, God is één en hij is tegelijk drie. Ik heb u wel eens verteld dat het me zo ontroerde dat, hoe heet die ook weer, die Achterhoekse conferencier. Ja, dat hij dat zegt, dat was voor hem een bevrijding, dat hij hoorde dat het zo eigenlijk heel het geloof, ik zeg het met mijn woorden, een koan is, een onmogelijke vraag. En dat je dan toch die stap moet doen. En het is hetzelfde als de muur, die bij Dostoevsky voorkomt, die bij Shastra voorkomt, die bij Kierkegaard voorkomt en die in de Zen voorkomt. Overal. Je doet iets wat menselijkerwijs niet mogelijk is. Nogmaals, de grootste koan is altijd nog, ook voor mij, voor iedereen, daar ontkomen we niet aan. En hij is tegelijk het belangrijkste, de eerste gelofte van de Bodhisattva. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Sorry dat ik zo vaak dat herhaal, want er zijn situaties waarin je zo botst op het feit dat je zelfs de mensen die je het meest nabij zijn, niet kan helpen. Ik zal er morgen, in een heel concreet geval, meer over vertellen. Maar ik heb dit ook geleerd, behalve van Olivier Clément, van de Grieks-orthodoxe patriarch van Constantinopel. Dat zou je ook niet verwachten. Orthodox patriarch, en hij gebruikt ook een mantra. En hij zegt, hij gebruikt een klein stukje van het Jezusgebed. Maar hij zegt, de prayer of the heart. Hè? Heer Jezus, zoon van God, ontferm je over mij. Maar hij zegt er iets bij. Hij zegt, de kern van het gebed is zo klein, dat ze in alle religies zo kristalliseren tot iets scherps. Waarvan je niet eens bij de betekenis hoeft stil te staan, want het gaat niet om je kop. Daarom heet het de prayer of the heart. Herhaal het maar, zonder iets te voelen, zonder iets te denken. Laat het een soort constant prayer worden. En toen zei hij erbij, behalve dit gebed, is voor hem ook belangrijk wat in het boeddhisme, waar hij zeer open voor stond, ook bestaat als zo'n mantra. Hè? Bijvoorbeeld, hij noemde dat ook Namo Amitabha. En hij noemt dan ook het Jezusgebed, stelt hij eigenlijk op één lijn met dat boeddhistische Namo Amitabha. De Boeddha van, u weet, Amitabha, Amida Buddha, is de Boeddha van het grenzeloze mededogen. In de vrouwelijke gestalte Kuan Yin. Maar om bij Amida te blijven, De legende, de mythe is dat het ooit een monnik was die zei, ik zal nooit het licht binnen gaan, zolang niet alles en iedereen zonder uitzondering ook naar binnen gaat. Alles. Dat niemand verloren gaat. Eerder zal ik nooit een Boeddha willen worden. Intussen is hij een Boeddha. Want Amida Boeddha wordt vereerd als een Boeddha. Dus, en dat zegt Olivier Clément, en dat zegt ook ergens de patriarch, en dat staat ook, ik geloof dat Isamatsu dat ook zegt, dat is eigenlijk een onderstreping van het feit dat we in ons hart, diep in ons hart, zeker maar mogen zijn dat wat toch bij iedereen het diepste verlangen is. Hè? Iedereen, dat alles en iedereen gered wordt. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die wil dat er uiteindelijk iemand buiten valt. Hè? Een hel of wat dan ook. Dat is onbegrijpelijk. Dus zo'n mantra, zo'n kort gebed, zo'n schietgebed is in elke religie zo diep aanwezig en het is altijd voorhanden. Je kunt het altijd gebruiken. Nogmaals, voor mij is dat dan vooral open mijn hart. Open mijn hart. Elke keer maar nieuw. Elke keer opnieuw. En soms is dat met het besef. Mijn hart is niet open. Soms is het verlangen. Soms is het ook een weten dat het open zal gaan. Is het een grenzeloos vertrouwen dat uiteindelijk voor iedereen het open zal gaan. Wat ik ook niet kan verklaren. Hè? Dat kan ik niet bewijzen. Want het is een soort zekerheid van het hart. Dat is een soort geloof, zeg maar. Dat is een soort oervertrouwen. Maar het is voor mij nog altijd, en misschien naarmate ik ouder word meer, een stuk van mijn praktijk. Ik zou daar nog twee voorbeelden van willen geven, omdat plaatjes of films altijd meer doen dan woorden. En dit zijn toch maar woorden. Er zijn twee artistieke expressies die op mij indruk gemaakt hebben. Louise kent ze ook, allebei. Ik zal die allebei noemen. De eerste is een film, een Russische film, en die heet Ostrov. Ik weet niet of u het kent, Eiland. Kent iemand dat? Ostrov, Eiland. En dat gaat over de Tweede Wereldoorlog, waar een Russisch schip, een Russische militaire boot, in aanraking komt met een Duitse militaire boot. En de Russen die delven het onderspit. Ze zijn met z'n tweeën, een kapitein en een stuurman. Het gaat mis, het schip gaat verloren. De stuurman weet zich te redden, ten koste van de kapitein. Die laat hij aan zijn lot over. En uiteindelijk heeft hij daar geen vrede mee. En uiteindelijk gaat hij terug naar dat kleine rotsige eilandje waar dat gebeurt, waar een klooster staat, en treedt hij in dat klooster. Als monnik. Maar het is hem niet streng genoeg. En hij trekt zich terug in een kleine kluis. In een kleine, hele kleine kluis ergens, een stuk verder. Soms komt hij nog in een klooster. En hij wordt, wat in Rusland heet, een dwaze om Christus wil. Het is een beetje een vreemde figuur. Dat is een type heilige wat wij in het Westen niet kennen. De Chinezen kennen het wel, de boeddhisten. Je hebt twee hele bekende, Shite en Han Shan, die ook waren afgebeeld. Een beetje een clowns, heilige clowns. Maar in Rusland was het de categorie, de Jorodewi, de dwaze om Christus wil. En hij was zo iemand. En hij leefde daar op die rots en op dat kleine eilandje. En langzaam maar zeker kreeg hij zo de naam van, daar woont een bijzonder heilige monnik en daar moet je naartoe als je in grote moeilijkheden zit, dan zal hij je, kan hij je helpen. Met raad en gebed. Oké. Dus er komen mensen naar hem toe. Als hij daar in zijn tuintje staat te werken. En dan zegt hij, bent u die monnik die... Nee, daar ben ik niet. Die zit binnen. Die zit altijd binnen te mediteren. Die komt nooit naar buiten. Dat liegt hij. Maar ik zal hem wel even roepen. Want er zit niemand binnen. En dan gaat hij naar binnen en dan voelt hij zo'n toneelstukje op, dan hoor je die stem. Er staat iemand buiten die wil even met u praten. Ja, maar ik ben op het ogenblik diep in gebed bezig en ik zal er voor hem bidden, maar zeg maar even wat die vraag is. En nou, dat. En dan gaat een tijdje, dan komt hij naar buiten. Ja, hij wil niet naar buiten komen, hij blijft binnen, maar die en die raad krijgt u. En zo gaat hij een hele tijd door. Dat is ongelooflijk. En het mooiste beeld uit die film, wat mij bewaard gebleven is, is dat hij, als hij daar niet in die kluis zit, en als hij niet op zijn akkertje werkt, dan loopt hij daar op en neer op die dijk of langs de kust. En het enige, en dat is het beeld wat mij vooral bij, enige is dat Jezus gebed. Het gebed, the prayer of the heart. Aan één stuk doen. En ineens wordt het dan levend. Dan zie je hoe iemand met zo'n gebed leeft. Het is een film, het is gelijk echt. Er zit een historische kern in het verhaal, dus echt gebeurd. Maar dat heeft mij indruk gemaakt. Bij alles wat hij doet. Het is het enige wat hij doet. Ook als hij in de kerk is, hij doet niet mee met de liturgie. Het blijft bij dat ene gebed. Gospodi Isuse Christies, Sige Boji Pamiluima. In het Grieks, in het Russisch en in het Oud-Kerkslavisch. Elke keer opnieuw. En voor mij heeft dat een grote indruk gemaakt. En dat is ook een bevestiging om dan, laat ik zeggen, bij mijn mantra te blijven. Hey, open mijn hart. Of Allerheiligste Godsmoeder, red ons. Zoals met het uit de orthodoxe traditie is. Of Namo Kansi Iposat. Maar toch vooral open mijn hart. En een tweede voorbeeld, wat ik wil noemen. Dat is van een bekende zangeres. Uit IJsland. Die u kent, Björk. Kent u Björk? Ja. Heb u Björk wel eens gehoord? Hoe vindt u haar? Sympathiek? Ja. Er is niet iedereen die haar sympathiek vindt. Ja, maar ik vind het heel aangrijpend wat ze soms zingt over de natuur en haar betrokkenheid over het gevaar van het leven in de kosmos. Überhaupt bezorgdheid om het leven. Dat brengt zij op haar manier in alles tot uitdrukking. Maar zij heeft ook een opname waarin zij de Prayer of the Heart zingt. En dat is begonnen toen ze een keer in nood was, heeft ze geschreven naar een Amerikaanse componist, Dovenen. Niet Donovan, maar Dovenen. Misschien heb ik het al eens verteld. En die heeft toen voor haar een tekst geschreven, The Prayer of the Heart. In het Grieks, in het Koptisch, in het Engels, op muziek. En die heeft haar aangeraden dat te zingen. En ze heeft het eerst alleen maar gebeden. En naderhand zingt ze het. En u kunt het op Google nakijken. U kunt het op YouTube nakijken. Dan hoor je haar zingen. In het Koptisch, in het Grieks, in het Engels. Er zijn verschillende opnamen. Soms met haar foto. Maar er is er ook eentje waar op Google, op YouTube, dan zie je dat met fractals. Ik wist niet, weet je wat fractals zijn? Dat zijn die vreemde figuren die allemaal door elkaar heen zo. En als je daar naar kijkt, is het net of je zo ook in een diepte, in een diepte getrokken wordt. Maar niet een enge diepte. Tenminste, voor mij is dat niet een enge diepte. Het is of je in een soort mysterievolle ruimte komt waarvan de figuren eindeloos wisselen. Zoals dat in het boeddhisme heet, zo van de impermanentie, de vergankelijkheid van alles, de betrekkelijkheid. Het ligt even op, even is er een figuur, een cirkel, dan weer dat. En dat verdwijnt zo, maar het verdwijnt in een groter geheel. Het hangt allemaal samen. Het is een soort web van Indra. En dan hoor je permanent, hoor je daardoorheen die stem van dat gebed. Voor mij is ook dat een manier, als ik daar naar luister, om te beseffen hoe belangrijk zoiets is als wat in de orthodoxe kerk zo sterk is, dat a prayer of the heart. En dat moet iedereen voor zich maar proberen in te vullen. Wat voor hem of voor haar de prayer of the heart is. Nogmaals, het heeft mij op een weg gezet, naast mijn zen. Het is voor mij altijd iets wat ik nog altijd doe. Dat kun je ook doen als je loopt, als je wandelt, als je fietst. Dat kun je herhalen. Het hoeft niet per se open mijn hart te zijn. Hoewel ik wel ervan overtuigd ben dat dat misschien de diepste roep is van ons hart. Dat het open gaat. Eindelijk open gaat. Helemaal open gaat. Terwijl we niet eens weten waar naartoe en wat het betekent. En misschien is dat wel het belangrijkste van het gebed. Dat we niet weten wat we eigenlijk roepen. En dat het vooral het roepen is. En vandaar dat Kuan Yin ook heet, zij die luistert naar het roepen. Misschien moeten we dat durven. Misschien moeten we ons klein en deemoedig voelen om te durven roepen. En misschien is het ergste, het grootste sta in de weg wel, oh, ik wil niet roepen. Het is een soort hoogmoed of wat dan ook. het kan heel vreemd zijn als je voor de eerste keer beseft, ik kan nu alleen nog maar roepen en niks anders. Daarom is voor mij, ook in de traditie van het boeddhisme, Kuan Yin, zij die luistert naar de noodkreten, zo belangrijk. En nogmaals, daarom is ook het roepen, ook in de vorm van een mantra, zoals open mijn hart, zo wezenlijk, in elk geval voor mijn praktijk, maar ik hoop ook een ontdekking voor veel anderen. Wij gaan terug de stilte in.